eindtijd. Nee, ik denk het niet. Nee.
Oeh, ik zou het niet weten.
Omdat Jezus zegt, niemand weet het.
Nee, ik denk het nog niet. Wel, ja, wel. Ja, er zijn nu wel oorlogen, maar ik denk nog niet dat dat nu het einde is. Ik weet het niet. Ergens hoop ik het, want ik heb zin om Jezus te ontmoeten, maar ergens hoop ik het ook niet, want het lijkt me doodeng.
Ik weet wel zeker dat we in de eindtijd leven.
Ik geloof dat Jezus op zijn eigen moment komt en dat we klaar moeten staan.
Ja, wel een grote kans van, denk ik, met alles wat er gaande is in de wereld.
Als je naar de Bijbel kijkt, wat de Bijbel omschrijft als eindtijd, dan zijn de tekenen daarvoor volop aanwezig.
Dat is moeilijk te zeggen, want één dag is 1000 jaar, dus het zou maar zo kunnen. Aan de andere kant, ik denk wel dat het begin van de eindtijd is. Maar het kan nog best een aantal jaren, tientallen jaren duren, maar het komt eraan.
Wel een begrijpelijke vraag in deze tijd. Is dit de eindtijd? Onrust, een besmettelijke ziekte, waar we niet meer van af lijken te komen. Dreigende woorden rond klimaatverandering, het is 1 voor 12. Misschien zelfs al 1 over 12 en is het niet meer te redden. Die vreselijke oorlog in de achtertuin van ons, Oekraïne. Ik denk toch dat die vraag niet alleen bij de jongeren van de jeugdgroep speelt, maar ook wel bij ons allemaal. Wat zit er eigenlijk achter die vraag? Waarom gaan we die vraag stellen als er zulke dingen gebeuren in de wereld? Kijken we er naar uit of maakt het ons onzeker? Toch een beetje bang, want ik weet niet waar het naartoe gaat. Verlang je ernaar? Dat laatste zal ongetwijfeld bij veel mensen spelen. Laat het maar komen. Maar de meeste mensen stellen het liever nog wat uit. Ik zal jullie de reacties uit de groeigroep, de jongere groeigroep noemen. Ik ben nog zo jong. Ik wil graag nog langer leven. Ik ben nog niet zo'n goed mens. Eeuwigheid, ik kan me er niks bij voorstellen. Eerder maakt het me niets uit, maar nu verlang ik er meer naar. Ik vind het eigenlijk wel goed zo. En we zijn best gezegend. Een ander zei, we zijn erin best egoïstisch en laten ons eigen belang vaak voorgaan. Als je in moeilijkheden bent, praat je wel anders, want oorlog is best heftig. Een ander zei, we horen vaak over een God van liefde, in lieve liedjes en zo, over God. Maar als Jezus terugkomt, gaat hij wel de schapen van de bokken scheiden. In onze cultuur, in ons land, lijken veel mensen helemaal geen rekening te houden met het feit dat er ooit een eind komt aan deze wereld. We lezen er ook over in vers 37 en tot 39, die we dan niet gelezen hebben. Zo was het in de dagen van Noach en zo zal het zijn als de mensenzoon komt. Ze eten, ze drinken en ze leven gewoon hun eigen leventje door en houden geen enkel rekening met Gods agenda. De vraag komt vaker op als het spannend wordt in de wereld. En die vraag zal ook heel veel gesteld zijn rond 9-11 bijvoorbeeld. En de Tweede Wereldoorlog, bij de pest in de middeleeuwen. Vaak heeft die vraag wat te maken met onzekerheid. Wat staat me nou eigenlijk te wachten? Wat kun je in deze situatie nu doen? Nou, het beste wat we hier kunnen doen is de Bijbel openslaan. Want wat zegt God over dit onderwerp? Wat zegt Hij zelf? De Heer Jezus heeft er een reden over gehouden waar we net een klein stukje over hebben gelezen. En die reden vind je ook terug in Marcus 13 en in Lucas 21. Vandaag kijken we dus naar Matteüs 24 en dan ontdek je dat er 2 lijnen door dit hoofdstuk lopen. Enerzijds gaat het over de tempel en de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En anderzijds geeft Jezus ook doorkijkjes naar het eind van alle tijden. En als je deze woorden leest, dan maakt het mij direct al indruk hoe het begint, hoe ingezet wordt. Nadat Jezus de tempel had verlaten. En dan denk je misschien, ja, dat is gewoon een mededeling. Maar het is niet zomaar een mededeling van wat er, want dat er is iets verschrikkelijks gebeurd. Jezus gaat de tempel verlaten. Hij gaat er weg om er nooit meer terug te komen. God gaat de tempel verlaten. Dat is wat er gebeurt. Dat lezen we namelijk in het hoofdstuk daarvoor. Jezus heeft een enorm conflict gehad met de fariseeën en schriftgeleerden. En het erge is, ze willen hem niet erkennen als de Zoon van God, als God zelf. Ze willen hem gewoon niet erkennen. En als dat gebeurt en als Jezus dat dan vaststelt, dan zegt hij, ik verzeker jullie, op deze generatie zal dit alles neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Wie naar haar zijn toegestuurd, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen. Zoals een hen haar kuikens verzameld. En hoe was de Heer altijd bezig geweest om zijn kinderen bij zich naar zich toe te halen. Maar jullie willen het niet. Jullie stad staat er dan, en eigenlijk staat daar het woord tempel. Jullie tempel wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dit zijn heftige, heftige woorden. God gaat bij de tempel vandaan. Hij wil niet meer bij zijn volk zijn. En daar lopen dan Jezus en zijn leerlingen de tempel uit, Jeruzalem uit, en dan gaan ze de Olijfberg op. Wie er wel eens geweest is, kan zich er vast wel een voorstelling bij maken. Die Olijfberg van waar je een prachtig overzicht hebt over Jeruzalem. Voor de leerlingen van Jezus is dit werkelijk een onbegrijpelijke situatie. Ze snappen er helemaal niks van. Want hun beeld van de eindtijd is dat de Messias komt, en dat is Jezus toch? En die zal in de tempel gaan heersen. En dan zal het grote vrederijk, dan zal de Romeinen zullen verslagen worden. En dan zal het grote vrederijk aanbreken. En dat wordt nu helemaal overhoop gegooid. Ze snappen er werkelijk niks van. Hun hele eindtijdgedachte is finaal op de kop gegaan. De tempel verwoest. Ze snappen het niet. En Jezus zegt dan ook tegen ze, als ze daar lopen bij Jeruzalem, dan, en zij zeggen van, kijkt u Heer, ze willen als het ware een beetje het goed maken. Wat een prachtige gebouwen, kijk eens wat een mooie versierselen daar allemaal. Dat kun je ook lezen in Lucas 21 en Marcus 13. Ze zeggen allemaal mooie dingen over de tempel, als het ware om Jezus maar een beetje te sussen, zo lijkt het. En dan is Jezus' reactie erop, een hele stevige, die zegt, pas op, ik verzeker jullie, en dat betekent, daar staat het woord amen, amen, ik verzeker jullie, het is waar en zeker, geen enkele steen zal op de andere blijven, alles wordt afgebroken. Wat is dit? Totale verwarring over de eindtijd bij de leerlingen van Jezus, ze snappen er gewoon niets van. En als ze dan later op die Olijfberg zitten en ze onder elkaar zijn, dan durven ze die vraag ook aan Jezus te stellen. Dan zeggen ze, wanneer gaat het dan gebeuren? Dat lezen we dan op. Wanneer gaat het dan gebeuren? En aan welke tekenen kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Ze dachten echt dat die tempel daar een grote rol in zou spelen in de voltooiing van de wereld. Ik snap hun vraag wel. Totale verwarring. Als het niet gaat zoals je gedacht had, als de wereld op zijn kop gaat, dan ga je dit soort vragen stellen. En dan is het vreemde dat het lijkt of de Heere Jezus geen antwoord geeft. Jezus zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Maar dat vroegen ze toch niet? Ze vroegen, aan welk teken kunnen we zien dat het eind van de tijd is aangebroken? En dan zegt Jezus, vele mensen zullen je misleiden. Wat moeten ze daar nou mee? Het lijkt wel of Jezus geen antwoord geeft op de vraag die zij stellen. Maar Jezus geeft wel degelijk een antwoord. Want hij zegt eigenlijk bij deze vraag, als je deze vraag stelt, moet je ontzettend uitkijken dat er dan geen mensen komen die zeggen, oh, maar het is dan, het is nu over 25 jaar, zegt iemand. En een ander zegt van nee, 2000, dat zou het jaar geweest zijn. Nou, hoeveel van die profeten zijn er niet geweest die een soort idee hebben gegeven van dan en dan zal het zijn. Maar het is allemaal niet gebeurd. Dus overal leek het alsof ze de waarheid spraken. En daar waarschuwt Jezus ze nu voor. Hij zegt, pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias, en ze zullen jullie misleiden. Jezus waarschuwt ze dus. Als ze vragen naar de tekenen, is dit waar je op moet letten. Laat je niet misleiden, blijf geduldig wachten. He, zoals kinderen kunnen wachten op iets moois. Je wacht op iets moois, niet op iets vreselijks, maar op iets moois. Dan kun je, zeg maar, als zij vragen naar de eindtijd, dan noemen zij ook een woord, parousia. En dat woord parousia, wat daar staat, dat betekent de ontvangst, de grote ontvangst van een vorst. Iets heerlijks wat er zal gebeuren. Als de keizer komt, ze zijn dus in onzekerheid. Een waarschuwing krijgen ze en geen teken. Jezus heeft zelf namelijk ook duidelijk gezegd, en dat staat ook in ditzelfde hoofdstuk, vers 36, niemand... Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Dus ook hij zelf niet. Alleen de Vader weet het. Zou er dan iemand op aarde zijn die zo wijs is dat hij weet wanneer die dag aanbreekt? Het einde, zegt hij, jullie zullen berichten horen. En de jongeren kwamen met deze vraag omdat ze zeggen, ja, maar er zijn... Het is nu zo'n verschrikkelijke oorlog en die lijkt zo dichtbij. We horen over klimaatverandering, we horen over een besmettelijke ziekte. En dat betekent toch dat dan het einde komt. En ik begrijp ook wel dat ze dat zeggen, omdat het staat ook zo in dit hoofdstuk. Maar Jezus zegt er iets achteraan. Als er oorlogen zijn, laat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Daarmee is het einde dus nog niet gekomen. En dan gaat hij ook zeggen dat de volkeren tegen elkaar op zullen staan, oorlogen, dat er dreigingen van oorlogen zijn. En je moet je voorstellen, in de dagen dat Jezus dat zegt, waren er ook al oorlogen in de wereld. Al 2000 jaar zijn er oorlogen in de wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, vanaf dat Jezus naar de hemel is gegaan, leven we ook in de eindtijd. Is het ook de tijd van dat Jezus terug zal komen en kunnen we uitkijken naar zijn komst? Johannes schrijft in zijn evangelie de woorden van Jezus zo op. En hij vergelijkt de tijd waarin we leven met deze woorden. Een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Ik ben zelf nooit zwanger geweest. Ik begrijp dat het een vrouw overvalt. En dat het ook onstuitbaar is. Het is niet tegen te houden. Het komt en het geeft pijn. Het geeft smart. Met smart zult gij kinderen baren, is er ook gezegd. En ook in die tijd werd het dus al vergeleken met de weeën van een zwangere vrouw. En maar het mooie is, wij noemen in verwachting zijn, in blijde verwachting zijn. Die weeën, daar komt iets moois uit voort. Dat is uiteindelijk wat de bedoeling is. Wij leven nu in de tijd van de weeën. En dat doet pijn en er is kramp. En het krampt en het kraakt in de wereld. Dat voelen we ook allemaal wel. Maar het is allemaal op weg naar het geweldige eind wat komen zal. Het nieuwe leven wat geboren gaat worden. En daar kijk je toch naar uit. Daarom noemen we het ook in blijde verwachting zijn. En dat nieuwe leven gaat alles overtreffen wat we maar ooit bedacht hebben. En dat maakt het misschien ook wel lastig om er naar uit te kijken. Je weet het niet hoe het wordt. Maar het mag ons wel helpen. Zeker als je jong en gezond bent. Hè, ik kan de jongeren echt begrijpen. Zeggen, nou laat het nog maar even duren. En dat iemand die zijn bruiloft heeft afgesproken zegt van, ja, maar ik wil wel eerst getrouwd zijn. En als iemand zwanger is, maar er moet wel eerst ons kind geboren zijn. Als je kind geboren is, denk je, ik wil wel eerst zien dat hij volwassen is. En ik wil opa of oma zijn. Nou, we hebben altijd wel onze punten. Maar wat wij steeds maar vergeten, is dat wij zo'n beperkt leven hebben. een leven wat God, echt God heeft het totaal anders bedoeld. En dat wil hij terugbrengen. We komen steeds tekort in het leven. We leven niet zoals het zou mogen. Hè? Kinga Bang zingt zo mooi van, leef met volle teugen. Maar die allergrootste heerlijkheid van het leven, die zullen we hier op aarde nooit bereiken. Als je jong bent, kan ik me voorstellen dat je denkt, laat het nog maar even duren. Maar hoe zal het zijn voor onze vervolgde broers en zussen? In de Oekraïne op dit moment. Als je in steden als Mariupol leeft. Of als een aardbeving je hele hebben en houden heeft verwoest. Hoe moeten we nu omgaan met deze situatie? Hoe moeten we daar dan naar kijken in deze tijd? Nou, ook Jezus geeft ons daarbij wel een enorm grote steun. Want hij zegt namelijk 3 keer in dit hoofdstuk, wees waakstaan, dat betekent wees wakker en sta klaar. Wees op het einde gericht, zoals die kinderen bij de Lidl staan en weten, als ik straks voldoende zegeltjes heb, dan heb ik hem. En zo staan wij ook in de wachtstand. Wees wakker, let op, of er mensen aankomen waar je de zegeltjes aan kunt vragen voor de kinderen, maar ook voor ons, wees wakker, zie wat er gebeurt, sta klaar. Bij de voorbereiding van deze dienst moest ik ook denken aan de profeet Amos. In Amos 4, daar staat namelijk het volgende. De profeet Amos spreekt uit het volk Israël. Het is nog voor de tijd van de ballingschap. En het staat eigenlijk te gebeuren. Het volk Israël in ballingschap zal moeten gaan. Dat ze de straf van God ontvangen. Omdat ze de wezen, de weduwe hebben verwaarloosd. Zelf een rijk leven hebben, andere goden hebben gekozen. Gewoon niet geleefd hebben zoals God het wil. En als ik dat gedeelte uit Amos 4 vanaf vers 6 uit het naar nu vertaal, dan zou ik dit kunnen zeggen. Ik was het, zegt de Heer, die jullie oorlogen gaf. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik was het die jullie droogte gaf. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere stad niet. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik trof jullie met sprinkhanen, maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik stuurde corona, maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. Ik gaf jullie klimaatverandering, die de hele wereld overhoop haalt. Maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd, spreekt de Heer. En dan komen die mooie woorden van Amos, die ik vind ze altijd heel boeiend. Ik heb jullie als een stuk brandhout uit het vuur gered. Het brandde al. Het zou vergaan. En toen eruit getrokken door Jezus Christus. Keer je daarom tot mij. Wat kunnen wij van deze verzen leren? Dan zie ik dat God al die dingen gebruikt, die verschrikkelijke dingen die mensen bedenken, oorlogen, rampen, wat mensen allemaal veroorzaken, dat God het allemaal gebruikt juist om jou naar hem toe te halen. God is altijd uit op jouw redding. Het zijn signalen, je zou trompetsignalen van God kunnen noemen. Kom tot mij, ik heb redding voor jou. In Amos 4 en Matthäus 24 zie ik dus dat God alles inzet om ons te redden. We zagen dat Jeruzalem niet naar die signalen wilde luisteren. En wat een vreselijke gevolgen had dat. Jezus verliet de stad, God verliet de tempel. Maar je wilt toch niet meemaken dat God ons verlaat, dat Jezus bij ons weggaat? Hij roept ons op, kijk naar al die signalen, let goed op. Natuurlijk, die oorlogen, maar zie het als een stap, een waarschuwingssignaal naar deze wereld. Ik kom terug, ik kom zeker terug. Zie het als een signaal om je wakker te houden, om op hem gericht te zijn. God bedenkt de oorlog niet, mensen bedenken het, maar God gebruikt het om jou juist naar hem toe te halen. Dat is de macht van God. Heeft Jezus dan helemaal niks gezegd om ons een klein signaaltje te geven wanneer hij terugkomt? Nou, gelukkig wel. Lees maar mee in vers 14. Pas als het goede nieuws, dus het evangelie, over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als het getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Dan komt dus het einde. Als het evangelie, als iedereen de kans gehad heeft om Gods liefde boodschap te horen, om Gods liefde stem te horen, zijn roepstem om je naar hem toe te halen, dan zal het einde komen. Laten we ons richten op wat komt. Net zoals de kinderen uitkijken naar de zegeltjes van de Lidl. Laten we wachten, uitkijken naar Jezus' komst. Ik ga afronden. Want dit Bijbelgedeelte van vandaag heeft betekenis voor ons vandaag. En ik heb er drie dingen uitgehaald. En ik hoop dat je die ook mee wil nemen. En proberen te onthouden. En steeds aan te denken in je leven. In de eerste plaats. Vertrouw op hem. Hij heeft de tijden in zijn hand. En de Vader in de hemel weet de juiste weg. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. Hij is met je begonnen. Hij wil je meenemen tot het einde toe. Eerste dus, vertrouw op hem. Ik zie dat de beamer niet meegaat. Of staat het al? Ik wou even de volgende sluiten. Kan jij die aantikken of niet? Oké, vertrouw op hem is dus punt 1. Dan staat er, let op en sta klaar. God geeft ons signalen. De oorlogen in de wereld, de corona, de rampen, de klimaatverandering zijn signalen, trompetsignalen van God. Word wakker, let op. Ik kom. En hoe doe je dat dan, klaarstaan? Luister naar zijn stem. Dat betekent, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je gaat groeien in geloof, in vertrouwen. Hij versterkt dat bij jou, dat je bij hem veilig bent voor eeuwig en altijd. Hij versterkt je geloof en dat wil hij en hij wil je helpen om klaar te staan. En daar heeft hij je dit prachtige boek voor gegeven. Onderzoek het en ontdek dat hij uit is op je redding. En dan het laatste is, vertel dat vooral verder. Vertel het door, zodat iedereen het te horen krijgt en zijn grote dag aan kan breken. Vertrouw op hem, let op, sta klaar door Bijbel te lezen, door naar je groeigroep te gaan, door naar de kerkdiensten te gaan, aan tafel de Bijbel te lezen, je persoonlijke Bijbelstudie. En dan ben je daar zo vol van, dan ga je dat ook verder vertellen, dat iedereen het hoort. En zo mag je toeleven en groeien in verlangen naar zijn terugkomst op aarde. Houd vol. Hij laat je nooit alleen. Zullen we samen bidden? Heer, u bent een machtige God. U hebt alle tijden in uw hand. U bent de God die precies weet wat er gebeurt. En u gebruikt alles, alles in deze wereld ten goede voor degene die u liefhebben. Leer ons uw signalen te horen, te verstaan, wakker te zijn. Geef dat we zo ook kijken naar het journaal, de krant lezen, het nieuws beoordelen. Uitziend naar die grote dag van u, Heer, wat moet dat heerlijk zijn als u terugkomt. En we bidden u, komt u spoedig deze wereld verlossen, omdat u zoveel tekort komt in liefde, in dienst. Heer, kom ons te hulp. Kom en red ons. Red deze wereld van oorlogen en rampen. U bent God. We vertrouwen ons aan u toe. In Jezus' naam. Amen.